wat we zo voor onze ogen zien voltrekken in de verschillende brandhaarden in de wereld, is dat het collectieve wat rassen en groeperingen en stammen vroeger bijeenhield en dat een tijd lang op allerlei manieren onderdrukt is of door de groeperingen zelf of door van buiten. Dat een geweldige verwarring en bedreiging en angst en natuurlijk geweld en moord inhoudt. En we merken hoe onze eigen reactie en de reactie van de mensen hier in Europa is op wat er gebeurt. En behalve machteloosheid is er ook een gevoel van verwijt. En je vraagt je af, wat heeft de enkele mens met dit wereldgebeuren te maken? Wat heb ik te maken met wat er allemaal gebeurt? En als je daar langer bij stilstaat, dan merk je dat je zelf ook veel vriendelijker, veel minder opvallend deel hebt aan dat collectieve wat bij ons ook speelt, wat ons ook verdeeld houdt en aan de andere kant ook bindt. Alleen aan het verschijnsel van de collectieve vijand zijn nu bijna 50 jaar achter de rug. Wat dus bindt, maar het bindt op een hele verraderlijke manier eigenlijk. En ik denk dat het erop neerkomt dat een werkelijke verandering in die situatie pas kan komen als de enkele mens gaat ontdekken wat er allemaal in hem speelt. En het zijn niet alleen de dagelijkse beslommeringen, alle dingen die gebeuren moeten, alle zaken die wel of niet goed voor elkaar komen, die persoonlijke relaties en wat dat allemaal inhoudt. Maar dat je ook deel bent van iets wat zich bijna niet vertoont aan je. Wat bijna afwezig is. Een laag en een werkelijkheid die veel dieper liggen dan alle collectieve beelden, krachten en werkingen die er zijn. En zeker ook van een veel verderrijkende betekenis dan je persoonlijke relaties, je persoonlijke leven, met alles wat dat inhoudt. En ik denk dat wij pas werkelijk in deze dagelijkse wereld op vanzelfsprekende wijze zo kunnen leven dat we niet toevoegen aan die agressie, die verwarring, meedogenloze geweld, als wij vanuit die veel grotere diepte in dit leven staan. Niet dit leven afwijzen. Dit leven is heel belangrijk. Dat wij het dagelijks leven. Maar dat we het beleven, dat we erin zijn. Vanuit een werkelijkheid die zich maar zelden in ons leven manifesteert. En ik heb in mijn eigen boek een passage gevonden die daar eigenlijk een hele aardige illustratie van is. Het is een passage waaraan een klein jongetje verteld wordt hoe het leven en het lijden van de mens eruit ziet in het mythisch besef. Het verhaal zelf is als een verlaten en vervallen pagode diep in het oerwoud, waar taaie lianen steeds grotere scheuren in de stenen trekken en slangen en schorpioenen in het schemerdonker van de vochtige holte daartussen huizen. De kreten van de vleermuizen en hun zigzaggende jacht in de naschemer vlak voor de nacht laten weten dat wat hier geleerd werd er nog is. Al kun je het niet meer zien en horen. En soms vergissen ze zich als het onzienlijke hun vlucht kruist. De passage begint met een droevige beleving van het jongetje en de vertelling van Ima, de vertelbaboe, om hem een beetje inzicht daarin te geven volgens het besef van het eeuwige verhaal waar we alle deel van zijn. Toen de grote, wijdvertakte boom achter het huis gekapt werd op die donkere dag, terwijl de zon heet aan de hemel stond, had het jongetje van zijn vaste plek, vlak onder het ruime afdak achter het huis, waar de mierenleeuwen de mieren in hun trechters vingen en opaten, telkens weer weggekeken als de bijl met regelmatig geweld in de stam doordrong en hij zelfs op die afstand het samentrekkende verwijt van de boom voelde. Het jongetje wist dat het gebeuren moest, zoals zijn vader en de oude tuinman hem hadden uitgelegd al vele dagen daarvoor. Hij was nog meer samen geweest met de boom dan anders, een samenzijn dat nauwelijks verduisterd werd door het weten van het komende, maar dat nog steeds niet duidelijk wilde worden. Maar nu, tegen het einde, de machtige stam had al gebloed, het kon iedere bijlslag de laatste zijn. Hij sloot de ogen en kromp samen om zijn oude vriend te beschermen en schreeuwde toen de goede grote reus krakend omlaag stortte, nog even natrilde en de bladeren voor de laatste keer levend ritselden in de windvlaag van het omzeilen. Daarna viel de grote stilte, waarin de oude tuinman zich het zweet van het gezicht wiste, zijn bijl uit de hand liet glijden en een eerbiedige samba maakte naar zijn vroegere vriend die hij eigenhandig had moeten omhakken. Die avond vertelde Ima aan het jongetje, dat stil en bedroefd in zijn bedje lag, over de heren van bestemming en die van het lot. Heel lang geleden, toen de grote verteller nog droomde en alles uit zichzelf gebeurde, schrok hij van het lijden dat hij zag. En hij besloot degene die moesten lijden van een inzicht te voorzien dat hen duidelijk zou maken waarom ze het moesten ondergaan. En ook hoe zij nog langer geleden hetgeen ze nu als lijden ervoeren zelf hadden gewild. Opdat de grote voorzegging, die alles op aarde en onder de hemel omvatte, zou kunnen worden vervuld. Ieder mens had een lot, dat zorgvuldig werd bijeengegaard door de heren van het lot, die hun werk deden aan de oever van de rivier van de vergetelheid, onder leiding van de heren van bestemming, diep onder de aarde, waar de eerste oorzaken niet verstoord konden worden door het vergankelijke licht van de zon en alles nog onderscheiden was naar zijn eerste staat. Hoe de samenwerking was tussen de heren van het lot en van de bestemming wist Ima niet. En haar man, de Dalam, het is de schimmenspeler, meende dat het een geheim moest blijven. Maar dat het belangrijkste was dat je voeling hield met je bestemming. Want dan kon je je richting voelen en die aanhouden, waardoor je ging begrijpen dat het lijden ook met jezelf te maken had. En dat het nu tot je kwam om je te verlossen van de onbewustheid, waaruit ongewild al het boze en de vernietiging voortkomen. Maar, had Ima gezegd, dat alles had haar man, de Dalam, haar pas verteld toen ze ernaar gevraagd had, omdat het eigenlijk een geheim moest blijven. Ze had een tijd gezwegen en een nieuwe siripruim voor zichzelf gemaakt, waarbij de siribladen prettig knisperden, zodat het jongetje weer helemaal thuis was in zijn bedje en hij door het raam de silhouet van de jeroekboom kon zien die nu zacht en geruststellend ritselde in de wind. Maar het verhaal gaat verder, had Ima gezegd, waarbij ze het olielampje iets hoger draaide, zodat de schaduw wat verder terugweek. Daar, diep onder de aarde, werd ook bepaald met wie je in je leven kon verbinden, afhankelijk van je eigen richting, die je door de bestemming was bepaald, en de richting van de ander of de anderen, met wie je door die richting was verbonden, of met wie je al verbonden was. Al was het niet zeker dat die ander je zou herkennen, omdat het vergankelijke leven onder de zon je vaak weinig tijd liet om je jezelf te herinneren. Door jezelf te herinneren werd je bestemming bewust en daarmee de richting waarin je wilde gaan. Al wist je niet waartoe dat gaan in die richting zou leiden. Maar je moest voor het jezelf herinneren je leven zo inrichten dat je erbij stil kon staan, niet gehinderd door wat je dacht dat eigenlijk eerst nog moest gebeuren. Of je je leven wel zo zou inrichten en wanneer je ertoe zou komen, vertelde het verhaal niet. En haar man, de Dalam, had er ook over gezwegen. Later, als de rivier van de vergetelheid door de lange gang van geboorte en dood omhoog stroomde en ieder die geroepen was zich in de stroom begaf om onder de zon, afgekoeld door de nacht, zijn leven te leiden, verdween de herinnering aan de bestemming en het lot en leken de verbintenissen en gebeurtenissen toevallig of bijeenhorend volgens de voorstellingen van de vergankelijke mens die in het voorlopige, zonder zijn richting te beseffen, zijn verwarde dromen droomde. Het jongetje was diep onder de indruk van wat Ima vertelde, vooral omdat ze ook nog een nieuwe siripruim had gemaakt en telkens onder het vertellen had gezwegen. en naar buiten de nacht had ingekeken, als wilde ze zijn hulp inroepen om dan weer met een zucht verder te gaan. Waarbij ze haar oude hand, die anders vaak trilde, zacht en vast op zijn voorhoofd had gelegd. Ze had hem toen van het laatste verteld, het laatste, dat hij pas veel later zou beseffen, als de goden hem tenminste gunstig gezind zouden zijn. Maar ze was er zeker van dat dit kind op hun medewerking zou kunnen rekenen. Haar stem was nog zachter geworden, als wilde ze het hem van binnenuit laten horen, vanaf een plek die er al is, voor je geboorte, al vergat je haar meestal. En ze ging verder. Omdat maar heel weinig mensen hun leven zo inrichten, dat ze zichzelf herinneren, blijven ze steeds dezelfde dingen herhalen. Waarom zouden ze het ook anders doen? Ima had een tijd lang gezwegen en verdrietig de nacht ingekeken, waarbij ze haar hand opnieuw vast op het voorhoofd van het jongetje drukte. Het olielampje had uit eerbied opgehouden ongedurig te sputteren. Maar als je jezelf wel herinnerde, kwam het moment dat je besefte dat alle ontmoetingen en verbintenissen, nieuwe, oude en hele oude, niet meer waren dan een hulp om de grote verteller te vinden en zo dicht bij hem te komen dat je het komende verhaal in jezelf voelde opkomen tegelijk met hem. Dan veranderde je leven zo dat je de verbintenissen, ook die van heel vroeger, liet voor wat ze waren. Je luisterde naar het ervoor, waardoor je afstandelijk leek voor de anderen om je heen, door je liefde voor het alleen zijn. Ima zweeg even voor ze verder ging. Ik hoop dat je zo alleen tussen de mensen zult kunnen zijn, had Ima gezegd, waarbij ze hem zacht over zijn voorhoofd streelde. En hoewel ze wist dat hij dat nu allemaal niet zou kunnen begrijpen, zei ze het toch, wat ze op haar hart had, omdat ze zich herinnerde van heel vroeger, toen ze zelf nog klein was, dat het verhaal soms, onafhankelijk van de leeftijd, zo bij je kon binnenkomen, dat het op zijn eigen manier een veilig plekje in je vond, waar het kon blijven rusten, tot je oren waren gescherpt, en dat je kon vernemen vanuit het verborgene wat het was. En je besefte dat dat waarnaar je verlangde allang bij je hoorde, ook al vonden de mensen om je heen dat gek, omdat ze meenden dat dat voor veel later was, misschien wel pas voor na je dood. Het was vooral Ima's nabijheid en nog meer die van de Jeroepoom. De sterren en de wind die maakten dat het jongetje de strekking van het verhaal zo tot zich kon nemen, zonder dat hij de woorden begreep, dat hij het voor later kon bewaren. Dat is heel simpel en heel gecomprimeerd eigenlijk, waar we allemaal voor staan. En wat ons natuurlijk altijd overkomt is dat we in het, wat wij dan het dagelijks leven noemen, zo verloren raken dat we die verbinding die zich niet zomaar vertoont, die verbondenheid die zich niet zomaar vertoont, die veel dieper zit dan familieverbindingen, dan ras, stam, collectieve bindingen, dat die in ons leven zich vormen. En dat het ook voor ons een werkelijkheid wordt. En toch als we die hele wereldsituatie zien voor wat het is, en ook begrijpen dat daar een heleboel gebeuren moet waar we weinig, zowel bijna niets aan kunnen doen. Het moet gewoon gebeuren. we nou helpen of niet, het moet gebeuren. Maar dat we dan toch tevens voor die nooit aflatende vraag komen, ja, maar het is ergens begonnen. Het is misschien zelfs 100 jaar geleden begonnen. Misschien nog langer geleden. Maar dat het in wezen gaat om die ene kernvraag eigenlijk. Tot wie behoor je? Waar behoor je? Waar is je thuis? En dat is een vraag die je denk ik nooit loslaat. En hoe meer betekenis die vraag voor je krijgt. Want soms, dan weet je wat het antwoord is. Maar dan kun je toch nog niet leven. Want je zit nog zo, ja, dagelijks zit je zo vast in al die vele, vele dingen. Waar je ook mee verbonden bent, waar je ook bij hoort, wat ook tot je verantwoording behoort, wat ook te maken heeft met wat je te doen hebt. Dat je die diepste werking, dat je die, ja, je vergeet hem niet, maar je voelt hem niet meer. En wat hier in deze passage gezegd wordt, dat je je leven zo moet inrichten dat het tot je kan komen, is een hele zware eis, besef ik. Want het betekent een hele bewuste instelling die je niet kunt dwingen. Je kunt jezelf niet dwingen. Je kunt alleen langzaam maar zeker gaan beseffen dat die diepere werkelijkheid er is. En je kunt er soms door iemand even aan herinnerd worden, maar dat is nietig in verhouding tot, ja, tot dat besef. Dat je eigenlijk behoort tot een veel grotere werkelijkheid dan je vergankelijke leven, je voorlopig leven kan zijn. Nooit die allesomvattende zekerheid. Dat je van daaruit hier bent. En ik denk toch dat wij, wat we ook voor dingen aangaan in dit leven, wat voor problemen zich ook mogen voordoen, en welk verdriet we ook mogen ontmoeten, welke vreugde we ook mogen ontmoeten, dat het pas zijn werkelijke betekenis krijgt. Zijn werkelijke plek krijgt. Als het in dat andere besef is opgenomen. En dat kun je dus niet moedwillig verhaasten. Maar je kunt je wel proberen het telkens te herinneren. Waar je thuis hoort. En dat is op zichzelf al een heel ding, als je dat probeert. Want dan gaat het leven er toch anders uitzien. Het wordt niet alleen maar mooier, het wordt ook vreselijker, het wordt ook gruwelijker. Omdat je gaat voelen wat er eigenlijk plaats heeft. En omdat je vooral gaat voelen dat veel van de boosheid, van het geweld, van de agressie, zo zinloos zijn. Omdat in het moment zelf nieuwe agressie, nieuwe zinloosheid ontstaat. Maar ik denk dat het toch datgene is wat zal gaan gebeuren. En dat we dus rekening zullen moeten houden met een werkelijkheid die wat zich zo duidelijk aan ons voordoet in een ander perspectief plaatst.